als begin, onze voortzetting en ons einde. Zij in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt het in de eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De schriftlezing voor dit namiddaguur, gemeente, vindt u gewijd en aandacht opgetekend eerst in het boek der psalmen, daarna de psalm 145, de eerste 13 versen, en daarna de brief van Paulus aan Efeze, het zesde hoofdstuk vanaf vers 10 tot en met 18. Dus eerst zal u worden voorgelezen psalm 145, de eerste 13 versen, en daarna Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 18. Zingen wij met elkander uit de berijmde gebed des Heren achter de psalmen en daarvan nader het zevende vers. Wij zeggen het berijmde gebed des Heren achter de psalmen, daarvan nader het zevende vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het. Onze kracht is klein. De driften veel. En het hart onrein. Wat wordt er van ons in dienst staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Zevende vers van de berijmde gebed des Heren. danken wij des Heeren aangezichten in den gebede. Ach, Heere, onze God, wat wij zojuist hebben opgezongen, dat is de strijd van uw ganse kerk, hier op aarde, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in dienst staat, o Vader, zo gij ons verlaat. We zouden een prooi worden van de helle machten, welke een aantal een legio is, en zouden niet meer bestaan, maar uitgeroeid worden. Maar nu is er een ander, die een koninkrijk heeft veel sterker dan het koninkrijk der hel. En dan moet uw volk hier de strijd tegen de driehoofdige vijand moeten ze strijden. Hier komt nog vlees en wereld bij. Hij helpt ons en maak ons vrij. Want als u ons niet vrij kwam te maken, Heere, ach, wat zouden er dan van terechtkomen, uw volk en uw dienstknechten? Ze zouden in den strijd sneuvelen en omkomen, ook alleen vanwege die driehoofdige vijand. Want die vijand buiten ons kan ontzettend sterk zijn, maar die vijand binnen in ons, die driehoofdige vijand, de wereld, Satan in ons vlees, dat brengt juist de geestelijke strijd weg. En waar u daar niet in voorgegaan, o heerlijke koning der koningen, daar had nooit geen een had het staande kunnen houden. Maar nu wordt uw volk, wanneer ze voor vlees en bloed komen te zwichten, en voor vlees en bloed komen te vallen, worden ze die in het stof lag neergebogen, worden door hem weer opgericht. En die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. O, wat hebben onze vaderen een ontwekkende bediening des Heilige Geestes ontvangen. Hier komt nog vlees en wereld bij. Want ach, Heere, voornamelijk in deze donkere dagen, vlees en wereld te zijn, en vlees en wereld kunnen u niet behagen. Maar nu is dit het eeuwige wonder dat u gezegd hebt dat u het licht der wereld bent, om de wereld binnen in ons te doden en de wereld in ons eronder te brengen, zodat wij u kennen, dienen, eren en vrezen. Zo staan we ook wederom aan de namiddag van deze dag voor de gemeente. En dan moeten we met die kerk van die oude dag uitroepen: hier komt nog vlees en wereld bij. Hij helpt ons en maak ons vrij. Want Heere, als u ons niet vrij komt te maken van vlees en bloed, dan zullen we ook enkel vlees en bloed verkondigen. En vlees en bloed hebben zichzelf op het oog. En vlees en bloed zoeken eigen eer. Maar als vlees en bloed en de wereld er ook ondergebracht mag worden, ook aan deze namiddag stonden, dan zal het woord van u, zal geest en leven zijn. Want bij ons is niet anders dan de dood, want vlees en wereld is de dood. En nu hebben we volk op aard wonen die dat hier tot de smart moeten leren. Vlees en wereld is de dood, maar u bent de geest en het leven. Laat dan die geest ons levend maken. Wil al diegenen, heren, die die strijd moeten voeren van binnenuit tegen deze driehoofdige vijand, ach, laat ze gesterkt worden, laten ze staande gehouden worden van zemels wegen, dat ze die wapenrusting mogen aandoen, want van nature, heren, hebben we geen geweer in deze strijd. Maar dan komt gij uw volk de wapenrusting aan te doen om al zo te strijden tegen wereld, Satan, vlees en bloed. Wilt u dan uit vrije genade, heren, ook aan deze namiddagstonde uw woord recht laten prediken. Laat het ingang vinden in de harten. Gij hebt de macht in hemel en op aarde, u verbreedt ons hart en het woord komt ingang te vinden. Ja, u verbreekt alles wat van ons is, omdat u de macht hebt in hemel en op aarde. Wilt u dan ook, heren, wonen en werken in het midden der gemeente, in de harten van jongen en ouden, van kleinen en groten, want we zullen toch eenmaal van hier moeten gaan. Want we zijn niet geschapen voor de tijd. We zijn geschapen voor een eeuwigheid. En ondanks onze diepe val in Adam blijft de eeuwigheidsbestemming blijft over ons gehandhaafd worden. Het zij in een verloren, in een verdoemelijke staat, of in een staat van waarachtige bekering en wedergeboorte. Och, dat er nog een onderzoek gevonden mag worden, gelijk uw woord het ons leert, doorzoek u zelf nou. Ja, zie je nou, gij volk dat met geen lust bevangen zijt, want lust hebben we niet, heren, om u te zoeken en om u te dienen, maar wel gij die lust in onze harten werken, en dat ook aan deze avond, die koning der koningen en die heren der heren, nog verheerlijk mag worden, ook in het harte van een verloren zondaar of zondares, zodat we nog eens kregen te beleven wat een apostel uitriep, en zij verheerlijkten God in mij. Gaat toch alles om de verheerlijking van uw naam, en wij zoeken de verheerlijking van onze naam, maar dat is enkel vlees. Maar wanneer vlees en bloed eronder liggen, dan zullen we de ere van uw naam zoeken, wel aangevochtenen en bestredene zielen, nog genadig, goed en nabij zijn, ondersteunen, sterken en schragen. Wilt u, heren, uit vrije genade ook onze oudste schoonzoon gedenken, die in deze week zijn moeder heeft moeten afstaan door de dood. Ach, heren, wat een wonder dat hij de plicht nog aan haar het mogen verrichten, door haar nog levend terug te zien en haar naar de groeven der vertering te mogen brengen. O God, wil hem ook morgen, als hij weer naar hier zal vertrekken, naar zijn arbeid, nog goed en nabij zijn, beschutten, beschermen en bewaken tegen de gevaren der wegen, tegen de gevaren der lucht, want heren, overal zijn de gevaren. Wilt u hem en ons verblijden met en door u bedaden, en laat bovenal, heren, uw geest ook het sterven zijner moeder zegenen en heiligen aan het harte. Wij smeken het van u in de zoen- en kruisverdiensten van Christus, uw lieve Zoon. Amen. Amen.
Amen.
Het is dan eindelijk zo ver gekomen, gemeente, dat we aan de laatste zondagsafdeling zijn toegekomen, namelijk zondag 52 van den Heidelberger Catechismus. En daar wordt ons gevraagd in zondag 52, in vragen 127, welke is de zesde bede? Antwoord: leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl we van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zowel als toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterk en wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale het overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden we van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam, eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. We stellen dan ook boven de predicatie de zesde bede van het Onze Vader. We overdenken ten eerste de verlossing van den boze, ten tweede de kracht van Gods koninkrijk en ten derde bezegeld met het woordeken amen. Dus de zesde bede van het Onze Vader. De verlossing van de boze, de kracht van Gods koninkrijk, bezegeld met het woordeken amen. Voor we daartoe overgaan, stellen we in de dienst eraf veranderen. De Heere zegene u en uw gaven. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En wij zingen dan ondertussen uit het gebed des Heeren achter de psalmen en daarvan het negende en het tiende zangvers. We willen er nog even aan herinneren dat woensdagavond, zo de Heere wil, om 19:30 de wekelijkse dienst zal worden gehouden. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is aldeer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gaat, die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Ja, amen, trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade. Ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt, daar op ons bidden let, gelovig, amen, op het gebed 9 en 10 van de berijmde gebed des Heren. Thank you. zo gaat het hier in zondag 52, gemeente, over twee koninkrijken. Er zijn ook eigenlijk maar twee koninkrijken. Dat klinkt misschien wel een beetje gek, maar het is toch waar. Er bestaan maar twee koninkrijken. Dat is het koninkrijk van God en het koninkrijk des duivels. Hier op aarde, daar is of het, we zijn een aanhanger van het koninkrijk Gods, of we zijn een onderdaan van het koninkrijk des duivels. Er bestaat geen tussenweg. Ze willen wel een tussenweg uitdenken. En ook wel een tussenweg beredeneren, maar die is er nou niet. Het is één van twee. We hangen of het koninkrijk der hemel aan, of het koninkrijk van Satan. En wanneer wij het koninkrijk der hemelen aanhangen, dat we daar een onderdaan van geworden zijn door bekering, door levendmaking en wedergeboorte, want daardoor word je een koninkrijk van een lid van het koninkrijk der hemelen, dan moet je maar rekening houden dat het koninkrijk van de vorst der duisternis er alles tegenin zal brengen. Want ik heb meer dan eens gezegd toen ik in Nederland was, en ik wil dat hier in Zuid-Afrika met klem herhalen, er zijn machtig veel bekeringen. God weet er niet van omdat hij niet gewerkt heeft, en de Satan brengt het nooit te tegenin. Maar daar waar de waarachtige bekering begint, daar begint de strijd. Maar daar zal de Satan zal er alles tegenin brengen. Zou u denken, gemeente, dat de Satan, die we toegevallen zijn, dat hij dat zomaar zal doden als hij een zondaar en een zondares kwijtraakt? Zou u dat nou denken? Al goede aanhanger, een trouwe aanhanger, al goede verdediger van zijn koninkrijk. En als hij die kwijtraakt, zou hij die met rust laten? U voelt toch wel, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Wanneer u een trouwe knecht en een trouwe dienstmaagd in uw dienst heeft, en hij wil u verlaten, zou u dat dan zomaar laten gaan? Zal u toch alles in het werk stellen en alles proberen te doen om die knecht in uw dienst, in uw dienstmaagd, in uw dienst te behouden, en alles in het werk stellen om dat te doen, zo ook de Satan. Wanneer wij zijn dienst op gaan zeggen, wanneer de geest Gods in ons komt te werken, zal hij alles in het werk stellen om die ziel, die zondaar, om die te behouden. En kijk, en vandaar dat ook de Heere Christus in het allervolmaatste gebed juist ook daar het sluitstuk van gemaakt heeft van die twee koninkrijken. Want juist wordt daarmede het Onze Vader besloten met deze twee koninkrijken. En dan wordt er gezegd: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Wat is verzoeking? Zal ik u heel duidelijk zeggen wat op verzoeking is. Wij hebben een ontzaglijke honger. Ja, zo'n honger dat we niet weten waar we het zoeken moeten. En je krijgt nergens eten. En op een gegeven moment staat dat plotseling eten voor ons. En er wordt tegen ons gezegd: en daar moet je nu van afblijven. Dan zou dat de grootste ellende wezen. Wie zou daar van af kunnen blijven als hij verteerd werd door honger? Maar grijpt hij naar dat verbodene, zo is hij in de verzoeking gevallen. En dan geeft hij de Heer Jezus, geeft hij in het allervolmaagste gebed aan: leid ons niet in verzoeking. Hoe kan dat nu? Kan God een mens in verzoeking leiden? De apostel Jacobus die zegt: God leidt niemand in de verzoeking, want hij zelf verzoekt niemand. Hoe kan dan de Heer Jezus in het allervolmaagste gebed gaan bidden, dat wij moeten bidden: leid ons niet in verzoeking, van bovenaf? Dus zou de Heer ons dan toch in verzoeking brengen? Zou de Heer dan toch inderdaad
ons in verzoeking leiden. Zullen we dan toch tegen het woord van de apostel Jacobus ingaan? De Heer zelf verzoekt niemand, nee. God verzoekt inderdaad niemand. De staat leidt ons niet in verzoeking. Dat wil zeggen, wil het alsjeblieft niet toelaten. Dus niet toelaten dat we in verzoeking komen. Want waarom, gemeente? Satan zal altijd allerlei verzoekingen tegen ons inbrengen. En zullen alle verzoekingen, zal hij ook in werkelijkheid, zal hij proberen om ons van God af te houden. En daarom heeft God zijn volk wapenen gegeven. Ten eerste het wapen des gebeds. Maar het tweede het wapen, ik heb dat nog vergeten, om er dat nog even bij te zeggen. Het wapen wat de grondslag voor ons catechetisch onderwijs is, in Efeze 6 vers 12 en 13. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, zodat je kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben de staande blijven. Nu, zo gemist die zeggen, de Heere die leidt zijn volk wel in de verzoeking. Want dan lees ik in Job, dat de Heere de Satan op zijn dienstknecht Job wijst. Heb gij ook achterslagen op mijn knecht Job? Dat gaat de Heere zelf doen. De Satan, die gaat niet tegen God zeggen, zeg, jij hebt dat je knecht Job, waar heeft je daar veel aan gedaan? Nee, God gaat zelf de Satan wijzen op zijn knecht Job. Heb je ook acht geslagen? Ja, zegt hij. Nou, zou de duivel geen acht slaan op Gods kinderen? Dan moest Gods volk eens wat meer in het oog hebben. Maar we verliezen het juist door die verdoemelijke wereld in ons, verliezen we het zo vaak uit het oog. Dat de Satan steeds maar koekeloert naar dat volk om ze te val te brengen. Nou, zeggen, en de heren, die liet het toch maar toe. Juist, waarom? Omdat het voor Job nodig was dat hij beproefd zou worden. Als de heren het nodig had voor zijn volk, dat hij ze beproefd zullen worden, dan zegt hier de Heer Jezus, leid ons niet in verzoeking. Want als het niet nodig is, leidt God niet in de verzoeking. Maar wanneer we door de omstandigheden onszelf op het oog gekregen hebben, en dat we uiteindelijk, lees maar in Job, in al zijn uitlatingen, dan kunnen we zien hoe dat Job nog zo vecht voor zijn eigen recht. Niet waar? En was het nodig voor Job dat hij in de verzoeking geleid werd? Maar de Heer verzag Job niet en die Satan nog. Hoort u? De Heer verzag Job niet. Hij liet het de Satan, liet hij het uitwerken, dat doet hij nog. Dat doet hij nog. Waarom? Om ten eerste aan de Satan te laten zien, denk erom. Wat van mij is, dat zul je nooit tot afval kunnen bewegen. En wat van mij is, kun je laten vallen. Wat van mij is, kun je in verzoeking brengen. Wat van mij is, kun je tergen. Wat van mij is, kun je tot het uiterste drijven. Maar denk erom, Satan, wat van mij is, wat ik uit uw klauwen uitgehaald heb, dat zou je moeten bekennen en toe moeten geven dat je dat uiteindelijk dat moet verliezen. En daarom staat hier, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, zegt de catechismus, terwijl we van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Hij noemt hier drie doodsvijanden op. En die drie doodsvijanden, die verliezen zere kinderen vaak uit het oog. En weet u, gemeente, waaruit kunnen we zien dat het geestelijke leven achteruit gaat?
Waaruit kunnen we dat ontdekken? Dat kunnen we ontdekken aan het gebedsleven. Dat ons gebedsleven alleen nog een beetje vorm is. Maar meer niet. En dan moeten we eens goed horen, gemeente. Jongens en meisjes. En wanneer de Heer nou ziet hoe zijn valk van hem af gaat wijken. En hoe zijn valk het gebedsleven nalaat. Nou ja, ze doen de plicht nog wel natuurlijk. Natuurlijk, geen kind van God zal zo ver vallen dat hij nooit meer bidt. Ze kunnen wel eens een keer zeggen, ik doe het niet meer, want de Heer verhoort me toch niet. Maar nogthans zal het nooit een kind van God zo ver kunnen brengen dat ze niet meer bidden. Maar kijk gemeente, daarin het stuk waar het om draait. Het gebedsleven begint te verminderen. Want waarom? Die driehoofdige vijand begint met zijn listige verzoekingen. En luister goed gemeente. Weet je welke ontzaglijke listige verzoekingen of de hel menigmaal op het oog heeft? Hij laat ons menigmaal vallen voor de mammon. De mammon is het geliefde wapen waar hij de mensenkinderen in het algemeen meer mee verleidt, maar Gods dienstknechten en Gods kinderen in zonderheid. Want gevallen voor de mammon betekent dat de Heere zich terugtrekken, dat weet de vijand. Dat weet de vijand. En vandaar dat hij met zijn verzoekingen komt. En voornamelijk wanneer we dan een beetje, wanneer de een wat minder bedeeld is dan de ander, dan zal hij tegen die minder bedeelde, zal hij altijd zeggen en wijzen op die meerder bedeeld is. Geen maar acht. Want wat is het vergif in het menselijk geslacht? Het grootste vergif in het menselijk geslacht is dat de minder bedeelde altijd zit te kijken op de meerder bedeelde, die meer heeft. Altijd daar maar op wijzen. Kijk, die het dit, die het dat, die het dat. Nu gemeente, dat is de helgeest van onze dagen. Dat is een helachtige geest die de hel over de hele wereld uitgespoten heeft. Kijk, die heeft dit, die heeft dat, die heeft dat, die heeft dat. Grote ogen koekeloeren, die heeft het meeste. En die verzoekingen, daar vallen ook Gods kinderen in. Alleen met dit verschil, gemeente, dat God ze dit weer teruggeeft. De onherboren mens gaat door. Want die valt van de ene verzoeking in de andere verzoeking. En die valt van de ene strik in de andere strik. En als de hemel er niet aan te pas komt, dan valt een onherboren mens van de ene strik in de andere, net zolang dat hij in de rampzaligheid wegloopt. Want de Satan gaat maar voort met verleiden. Hij gaat maar voort. En voornamelijk jongens met dit, met dat en met dat. En de ogen slaan op hetgeen wat een ander heeft en ik niet heb. Leid ons niet in verzoeking. Dat is staat hier. Dat we van onszelf al zo zwak zijn. Dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan. Wat een ontdekkende bediening van Zere Geest hadden deze mannen. Hè? Wat hadden die aan godskennis? Wat hadden die aan zelfkennis? Want dat is het een gemeente. Wanneer we geen godskennis hebben, hebben we ook geen zelfkennis. Want uit de ware godskennis vloeit de rechte zelfkennis voort. En daarom zegt hij dat wij van onszelf al zo zwak zijn. Want echter is niks voor nodig. Oh, je zit in de verzoeking. Want je bent zo zwak, je zit erin. Even later eruit. Hoe vaak gebeurt het niet, althans de mens te mij. En het is ook aan zijn vrouw zo menigmaal overkomen in haar leven. Niet waar dat de Heer je weer uit die drekken, uit die rommel uithaalde. En dat hij je weer kwam te zetten in het koninkrijk van zijn licht. En dat je je daarin zat te verblijden. En de hel was alweer bezig om allerlei strikken te leggen. En voordat we er erg in stap in, klaar, weg is God. En dat de Heer weg is, dat is erg. Maar weet u wat het ergste is? Dat we dan nog proberen met onze oude stinkende bevindingen op de been te houden. Dat is het ergste. En dat bewijst al de zwakte van ons bestaan. Wat hadden deze mannen een ontdekkende godskennis en een ontdekkende zelfkennis, gemeente. Aangezien we van onszelf al zo zwak zijn.
dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, in één ogenblik.
Heel wat anders dan die remonstrantse leer van onze dagen. Dat is alles kunnen. De een kan dit en die kan dat en die kan dat. Nee, hebben onze vaderen ons geleerd op grond van ons woord. Dat wij al zo van onszelf zwak zijn. Dat we niet het ogenblik zouden kunnen bestaan. En dat daartoe onze dood van de vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden. Ons aan te vechten. Die houdt niet op. Die houdt gewoon niet op. Je gaat niet op de dood losbranden. Dat kun je begrijpen. Op het leven gaat de hel losbranden. Dan gaat hij voortdurend op losbranden. En voortdurend op het zwakke. En op het verderfelijke. En op het verdoemelijke. Dat ook Gods kind in zich mede moet omdragen. Hier op aarde. Daar voortdurend misbruik van te maken. En vandaar dat hij in het allervolmaakste gebed gezegd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wanneer we erin komen, verlos ons er dan alsjeblieft van. Dat moet het gebed zijn. En luister, gemeente. De Heere die stuurde de duivel op zijn kind en krijgt Job aan. Hij zegt, als jij in uw hand, dat verschoon zijn leven. Had nou die verzoeking er niet geweest, dan hadden we nooit het boekje opgehad. Wel, hadden we nooit het boekje opgehad. Wat is de duivel een stommerik, hè? Wat is het een stommerik? Is hij op Job losgebrand en losgebruld? Hij heeft hem al zijn bezittingen ontnomen, zelfs zijn kinderen heeft hij van hem afgenomen, het is wat. Al zijn kinderen door de dood in één keer weg. Hij is op hem losgebruld en losgebrand van alle kanten. Maar de Heere hield hem staande met een verborgene ondersteuning. En doordat de Heere toestond dat de Satan op zijn kind in knecht Job losbulderde. Waar de Heere zelf van zegt dat hij vroom oprechte Godvrees in de wijkende van het kwaad is. Kijk, nou hebben wij het boek Job. En dan hebben we tevens in het boek Job, hebben we ontdekt wie Job is. En daar hebben we ook ontdekt wie zijn vrienden waren. Vest op prinsen, geen vertrouwen, waar we nimmer helpt bij vindt, zal het gewoon op mensen bouwen. Als gezant hun geest ontwint, keren zij tot aarde vier. Storten met een aanslag neer en ze zaten maar een verborgen zonde te zoeken bij die man. Hoor eens even, Job, je kunt het net praten zoveel als je wilt. En je kunt het net draaien zoveel als je wilt. Jij hebt een verborgen zonde en die komt in hemel nou openbaar te brengen en te bezoeken en te bestraffen. Dat moet je op rekenen, val ik dus, Heer. En als je Heer in een tuchtigende weg komt te brengen, dan moet je daarop rekenen dat dat altijd de mensen zeggen. Maar doordat de Heer toeliet dat Job, de Heer de Satan op Job losbrulde, hebben wij het boek Job. Doordat de Heer toeliet de godsdienstige Saul op David aan te laten brullen en aan te laten gaan ter vervolgingen. Hebben wij zulke kostelijke, dierbare psalmen, weet u dat? Want de Bijbel is enkel bevinding. Mensen, ik ben een hater van bevinding. Dan zeggen ze, nee, die bevinding, dat is niks. Nee, dat wil ik best geloven, als ik zelf nog nooit wat van God geleerd heb. En ik hoorde dan een ander van praten. Dan zeg ik, nee hoor, nee, want dat heb ik niet. Voornamelijk als ik een beetje vroom en godsdienstig ben. Dan moet ik van die bevinding niks hebben. Waarom? Alleen maar om mijn eigen te dekken. En dan zegt de duivel, die mensen die zijn apart hoor, die hebben van die aparte dingen over, het is nog waar ook. Want inderdaad, zering, kinderen hebben aparte dingen over zich. Waarom? Waarom? Omdat de Heer ze nou eenmaal lief gehad heeft met een eeuwige liefde, dat daarom de Satan ze haat. Luister, als de Heer je lief heeft, zal de hel je haten. Denk er maar op. En dat is onherroepelijk, dat is een stuk. Dat zo vast is, als dat er een drie-enige God in de hemel is. Als God je lief heeft, zal de hel je haten. Maar zolang de hel je bemint, onderzoek je dat. Zolang als de hel nog zo hoog met je wegloopt. En zolang de hel je nog zo vereert. En
En zolang de hel je nog zo, ik weet niet wat gunt. Ach, dan zeg ik, mensen onderzoeken of God je wel lief heeft. Want die driehoofdige vijand, die zal niet stilzitten. De Satan maakt misbruik van de zwakheid van Gods kind. Waarom? Omdat ze vlees en wereld in zich om hebben dragen. En vlees en bloed kunnen het koninkrijk der hemelen niet beherven. En in vlees zijn kunnen goden niet behagen. En dat leren Gods kinderen in de praktijk van hun leven. En heeft de Heer, die heeft ze een wapen gegeven. Want hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Moet je eens kijken wat of Gods kind tegen heeft. De machten, de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Want zijn naam is Legio. Gemeente, heeft de Heer je ogen er al eens voor geopend. Je geestelijke ogen. En voor geopend voor die twee machten die er in het luchtruim zwerven. De machten van de Here en de geestelijke machten van de hel. Zijn je ogen daar nooit eens voor geopend voor die geestelijke boosheden in de lucht. Die zwerven steeds in de lucht om alle wereldbewoners op te hitsen tegen God. Maar ook zere kinderen in zonderheid. En die geestelijke boosheden in de lucht, die zitten alles op te poren en alles op te stoken. En alles in vijandschap en in vlam tegen God en tegen zijn volk te zitten. Maar nou staat er tegenover dat geestelijke koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En dan mogen ze niet verder gaan als dat de Heer zelf toegelaten heeft. Anders niet. Want zij met haar vlees en bloed zijn zwakke mensenkinderen. En die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Kijk gemeente, en dan komt het ene koninkrijk tegenover het andere te staan. En nou geeft de Heer zijn wapenen in de hand. Daarom neemt aan de gehele wapenrust in Gods. Opdat je kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. En die wapenrusting, daar zegt de kanttekening, daar staat in de Bijbel van. Namelijk, waarmede ons God in zijn woord wapent tegen alle aanvallen des Satans. Luister gemeente, als de Satan verzoekt, dan begint hij te verzoeken met de Bijbel in zijn hand. Zal het maar op een menselijke manier zeggen. Want een hand heeft hij eigenlijk niet, maar ik zal het maar op een menselijke manier zeggen. Toen de Heer Jezus pas op aarde was en begon te prediken, werd hij verzocht in de woestijn. We lezen in zijn hongerde in de laatste en daar was hij erbij. Daar komt de verzoeker, er staat geschreven. Denk erom dat de verzoeker komt met de Bijbel hoor. Om ons met Gods woord proberen anders te boven te krijgen. Er staat geschreven. Want denk erom dat de duivel goed weet wat er in de Bijbel staat. En daarom zegt de Heer Jezus, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En daarom, gemeente, kan ik er soms niet bij. Dat mensen zich uit willen geven voor kinderen Gods. En geestelijk zo oerdom en stom zijn. Dat ze soms helemaal niet weten wat er in de Bijbel staat. Ja, dat ze niet eens de schriften onderzoeken. Ja, om het nou eens plat uit te drukken, gemeente. Dat ze liever wereldse godsdienstige boeken lezen. Dan de Bijbel en de oude schrijvers. En dat is voor mij een bewijs, gemeente. Of ze zijn geen kinderen Gods. Of ze liggen wel zo in de diepte van de goddeloze vrome vlees weg. Dat er het eind van weg is. Echt waar. Want uiteindelijk is het toch zo gelegen. De Satan komt met de Bijbel. En dan moeten wij de wapenrust in Gods. Dan moeten wij Gods woord daar tegenoverstellen. Want er staat wederom beschreven. En luister, en nou weet ik, uiteindelijk zullen wij vallen. De Heer Jezus is staande gebleven. Want waar wij vallen, is de Heer Jezus staande gebleven. Maar hij zegt, doet aan die gehele wapenrusting Gods. Bestrijd die hel. Met de Bijbel. dat als hij met de Bijbel komt, en als de Bijbel, als hij zegt ja, maar de Bijbel die zegt dat huichelaars zullen het koninkrijk der hemelen niet werven, dan moet je zeggen dat is waar. En ik ben een huichelaar en deze huichelaar zal achterblijven in het graf. Ga er niet aan vechten dat je geen huichelaar wilt wezen. Maar word, dan zal je de vijand, zul je ontwapenen als die komt je te verzoeken van alle kanten. Want hij komt, er staat geschreven. En dan hebben wij er tegenover te stellen. En er staat wederom geschreven. En luister gemeente. En voornamelijk in de eerste tijd der bekering. Dan leggen we zo machtig velen keren ondersteboven. Waarom? Omdat we nog weinig godskennis hebben. Weinig zelfkennis. Weinig inzicht in Gods woord. Soms met Gods woord nog de verkeerde kant uitdraaien. Zodat we dan, ik weet niet, struikelen. En meestal gemeente, tenminste dat heb ik in mijn eigen leven ontdekt. En dat heb ik ook in vele levens van Gods kinderen ontdekt. Dat een juist dit ertoe brengt om een eerste liefde te verlaten. Door de ondeskundigheid en door de inblazingen van de hel te geloven en zich niet te kunnen verdedigen. Zodoende en geen onderscheid kennende tussen goed en kwaad, net zo min als dat een kind dat kent. Maar er staat in de Bijbel over Nineveh dat er waren zoveel kinderen die geen onderscheid wisten tussen goed en kwaad. Nu zo is het ook met de kinderen Gods, als ze pas wederom geboren zijn, door Gods geest hebben ze geen onderscheid tussen goed en kwaad. En daarom raken ze meest daardoor de eerste liefde kwijt, door de grote ondeskundigheid. En in plek, en dat ze nou het woord is hier verder gaan onderzoeken om daarmee de Satan te bestrijden, nee, gebeurt dat menigmaal niet. En toch zegt de Heer en onderzoekt de schriften, want die zijn er van mij gedacht. Dat zijn de wapenen die ik gegeven heb om daarmee te strijden. En daarmee zegt hij, wij zijn zwak. En we kunnen geen ogenblik bestaan tegen de duivel, tegen de wereld. En ons eigen vlees, want die houden niet op met ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes. Dag verder. Heere wil ons sterken door de kracht des Heilige Geestes, want in onze kracht zullen wij het nooit kunnen bolwerken. En in onze kracht zullen we inderdaad altijd als de verliezer onderuit komen. En daarom moeten we een beginsel leren, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. O, die verzoekingen, die zijn zo ontzettend. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, maar leraar, als ik nou die kracht, als ik die mis, ook die kracht van de Heilige Geest, ik ben zo zwak, maar hou het toch alsjeblieft over op, ik mis ook die kracht van de Heilige Geest. Luister, luister, dan moet je eens goed gaan onderzoeken voor het aangezicht des Heren, waarom dat je de kracht des Geestes mist. Wat is dat, ja? Want denk niet dat ik aan jouw ongeloof toegeef, hoor. Dat mag ik trouwens ook niet. Maar deren doet het ook niet. Dan moet je eens echt onderzoeken waarom dat je de kracht des Geestes moet missen. Dan is er een oorzaak en dan is er een reden. En dan bent u verplicht niet om dat één of twee keer te onderzoeken, maar net zo lang te onderzoeken zodat God je antwoord geeft. Ik heb al tijden gehad, gemeente, dat ik een hele nacht in de kamer gezeten heb. Hele nacht. Dat ik zei, hier, ik ga niet eerder naar bed, niet eerder slapen, niet eerder drinken, niet eerder eten, of u moet mijn eer vertellen. Wat is de oorzaak, wat is de redenen dat u uit mijn leven bent? Wat zijn de redenen daartoe? Kijk, gemeente, en dan zeg ik, en dat wil de Heer hebben. Dat we ons dan eens geen slaaf gunnen en zeggen, Heer, ach, vertel me toch eens, wat zijn de oorzaken, wat zijn de redenen dat ik de kracht des Heilige Geestes mis in mijn leven? Ik heb die kracht, heb ik gevoeld. En ik heb die kracht ervaren. En ik heb die kracht in mijn leven gehad. Maar nou leg ik daar open gebroken stad. En ik ben een prooi van de driehondige vijand. Een prooi van mijn wellustig vlees. Een prooi overal van. En ik heb geen kracht des geestes om te strijden. Zielen, ach, ga het dan eens aanhouden bij de troon der genade. Misschien dat de Heer je ontdekt de oorzaken en de redenen waarom dat je de kracht des geestes mist.
Maar kijk eens, als jij het erbij laat zitten, laat het er God ook maar zitten, om het eerbied gesproken. Als u het erbij laat zitten, zegt God, nou dan laat ik het er ook bij zitten hoor. Maar denk erom, de Heer nog zijn werk is aan. Maar op een gegeven moment, wanneer de Heer ziet, nou gaat het de verkeerde kant uit, gaat hij in. Dan denken om de Satan, voornamelijk een ziel die de kracht des geestes mist, daar zit hij steeds in te vroeten. Daar zit hij ook steeds bij te vroeten. Daar zit hij steeds mee bezig, jongen, ik heb hem bijna over. Bijna een christen is ook nog geen hele christen. Maar bijna in de hel is nog niet in de hel. Denk er maar, hij kan je bijna tot aan de diepte in de hel slepen, bijna. Denk er maar. Hij kan bijna kan iets voor elkaar krijgen. Dus en daarom kan u door de kracht des geestes dat u die mist, kan de hel in zijn verzoekingen je bijna weer in de wereld krijgen. Je bijna weer naar het oude leven krijgen. Je bijna weer in de hel krijgen. Bijna. Maar niet helemaal. Kan niet meer. Als de brug in God gehaald is, is het afgelopen. Maar God heeft hem afgehaald, de mens niet. De mens haalt de brug niet achter hem op als hij een keuze doet tussen God. En tussen de wereld die brug al God op. Verlies dat nooit uit het oog hoor. Maar sommige mensen denken wel eens dat ze zelf die brug opgehaald hebben. Wel nee, die heeft God opgehaald. En trouwens, die brug die we zelf opgehaald hebben, die laten we wel weer zakken hoor. Geen maar uit, daarom zijn er zoveel die in de verzoekingen teruggaan naar de wereld. De Bijbel staat er ook van heel wat figuren staan er beschreven. Als de verzoekingen komen, terug naar de wereld. Maar ze hebben zelf dat brugje opgehaald. En waar God de brug opgehaald heeft, zielen, al mis je de kracht des geestes. En al zou ik je bijna weer in de wereld krijgen en je bijna weer naar de hel, dat kan niet meer. Als God die brug opgehaald heeft, zal het in de verzoekingen uit en openbaar komen of we nog God in ons leven hebben. Daarvoor zijn de verzoekingen. Daarom heb ik dat net gezegd, hadden de verzoekingen er niet geweest, we hadden nooit geen ene psalm van David gehad. Geen ene kostelijke psalm. Om je te vertroosten in de diepte, om je te vertroosten in alle ellende en in alle smarten en alle verzoekingen, gemeente. Dat is nou juist het kernpunt waar het om draait, verlossing van de boze. Kijk, maar nou de kracht van Gods Koninkrijk, dat is wel ons sterker door de kracht uw Heilige Geest is, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenemaal het overaanbouw. Die ziet uw gemeente dat ik op grond van de belijdenis sta. En op grond van Gods woord altijd sterken wederstand doen. Verlies het al vechtende. Toen ik in kampen stond. Toen zag ik dat er een diepe slaap over mij kwam. En ik heb gevochten. Ik bedoel geestelijk hoor. En ik heb gevochten en ik heb gestreden. Ik heb dag en nacht heb ik geworsteld om het te ontlopen. Maar ik ontliep het niet. En er kwam een geestelijke diepe slaap op. En weet u wat ik toen tegen de Heer zei? Heer, u weet, ik heb mijn dood gevochten. Dood gevochten. Ik heb zomaar niet toegegeven. Dood gevochten. Om aan deze dodelijke slaap te ontkomen. Ach. Ach, waarom hebt u toch die dodelijke slaap over me heen gelegd? Ben ik wel achtergekomen. Daar ben ik wel achter. Waarom? Opdat je zal beproeven welke kant ga je uit met deze dodelijke slaap. Want o gemeente, de vijand kan een dodelijke slaap over ons leggen. Maar dat kan ook de Heer doen. De Heer lag over Eli een dodelijke slaap. De Heere lag over de dwaas en de wijze maagden een dodelijke slaap. Maar voor de wijze maagden
leek het wel aan de buitenkant over, maar die werd voor hun het leven. Denk erom. En daarom staat hier nadrukkelijk. En dat we in deze geestelijke strijd, ziet u wel, al is het vlees en bloed dat ten onder gaat. Maar het is een geestelijke strijd die Gods kinderen hebben te voeren. Want gemeente, bij alle mensen hebben hier een strijd op aarde door onze diepe val. We hebben allemaal een strijd op aarde, een strijd om het bestaan, een strijd in het gezin. Overal strijd, 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 strijd. Maar dat heeft met deze strijd niks te maken. Wilt u dat goed separeren? Want dit is het verderfelijke in onze dagen, man. Dat vele leraars de mensen daarop gronden dat ze kinderen God zijn. Dat ze veel moeite en veel strijd en veel verdriet hebben in het natuurlijke leven. Maar ze weten niet een allerlei weten, vaart de rechtvaardig en de goddeloze, ja die beiden. Want de strijd van een rechtvaardig is een geestelijke strijd. Dat is een strijd tegen God. Een strijd tegen God. Omdat vlees en bloed tegen God inleggen. En vlees en bloed tegen Gods wegen inleggen. Want kijk gemeente, die heren ook altijd wegen. Die ons helemaal niet leggen. Want waarom? Waarom leggen ze ons niet? Omdat we onszelf moeten verloochenen. En gemeente, ik heb een bestaan in mijn omdragen. Ik sterf liever als dat ik mezelf verloochen. Nou zegt God, dan zal ik je wel doden. Klaar, maar ik zal er zorg voor dragen dat je een keer zelf komt te verloochenen. Kijk eens, dat is nog net die strijd, gemeente, tegen die zelfverloochening. En daarom zegt hij hier ook klaar en duidelijk dat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Want gij, ik heb de overhand verkregen, staat er in Psalm 3. Want gij alleen, gij zijt, verwinnaar in den strijd en geeft uw volk de zegen. Komt gemeente, laten we daarvan zingen in Psalm 3. Het is het laatste zangvers. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Kijk, er is weer een psalm van David, doordat hij midden in de strijd, midden in de verzoekingen kwam. En mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg ten op de kaken. Verbrekend onverwacht, een tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Want daar staat het toch op dat we in deze geestelijke strijd de overhand zullen krijgen. In de kracht Gods, niet in onze kracht. Want gij alleen, gij zijt. Gij Heere alleen, gij zijt. Verwinner in de strijd. En geeft uw volk den zegen. Het vierde vers, of het laatste vers van Psalm 3.
Ziet u nu, gemeente, dat Gods kind de overhand niet krijgt door eigen kracht, of door eigen bevinding, of door eigen lust? Nee, zegt u. God krijgt ze neer. Ik heb de overhand verkregen. Hij zegt, maar gij, o Heere, gij zijt verwinner in de strijd. En geef uw volk den zegen, dat wij ten ene malen de overhand behouden. En dan komt het andere koninkrijk. Hoe besluit u uw gebed? En dat is koninkrijk van Christus. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Dat is. Zulks bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Dus de koning der kerk heeft de wil en het vermogen om alle goeds te geven in de geestelijke strijd, omdat zijn kerk niet in de geestelijke strijd ten onder ligt. Toen hoor ik iemand zeggen, maar wacht er eens even, leraar. Wat moeten we dan van al die mensen zeggen die op de brandstapels gestorven zijn? Hebben die nou de overhand ook gekregen? Kijk, als je nou met vlees en ogen kijkt, maar al die mensen die kinderen Gods om zeep gebracht hebben, die hebben ze allemaal met vlees en ogen bekeken. En ze dachten verdraaid dat ze hun kind de zeren overwonnen hadden door ze te verbranden. Maar luister, gemeente, en toch kregen ze de overhand. Waarom? Ze hebben ze van vijandschap de tongen uit de monden gesneden, dat ze ondanks alles roemden in de verdrukking. Dat ze ondanks roemden die gezegende koning der koningen, dat kon ze niet verdragen, daar is de overhand. Daar is de overhand. Want ach, gemeente, wij denken menigmaal dat als we de overhand in het vlees behalen, dat het dan klaar is. Kijk, de Heere geeft ook wel overwinningen in het vlees. Het David ook overwinningen genoeg gegeven in het vlees van de vijandige koninkrijken wat hier rondom in lag. Denk erom. Maar het gaat uiteindelijk om de geestelijkheid van het koninkrijk van Jezus Christus. Kijk, en dan staat hier, zulks alles bidden we van u daarom, dat gij als onze koning aller dingen machtig ons alle goeds te geven en de wil en het vermogen hebt. Dus de wil en het vermogen. Als het Gods wil is dat u in het natuurlijke leven veel zou bereiken, gebeurt dat. Abraham heeft ook in het natuurlijke leven veel bereikt. Job ook. Heeft ook in het natuurlijke leven veel bereikt. Maar ze hebben meer in het geestelijke leven bereikt. Hoe kwam? Nou, toen Abraham zijn zoon moest offeren. Nou, gemeente, dat had een natuurlijk mens nooit gedaan. Nooit kunnen doen ook. Toen betoonde de Heere, die Abraham was, dat Abraham de overhand verkreeg in de geestelijke strijd. Dat het zeer in wil was om Abraham in die weg te beproeven. Abraham offerde je eerstgeborene die je lief hebt. En waar alle beloften Gods aan verbonden waren, ook nog, alles was eraan verbonden. En waar Abraham wist, als Isaac stierf, dan was de belofte, was het niet. Want de Heer had zijn belofte aan Isaac verbonden, denk er dan. Hij zegt, Isaac zal u het zaad zijn, Abraham. Toen hij wilde hebben dat Ismaël leefde. En nou zegt de Heer, alsjeblieft, dat was nou Gods wil. Maar luister, alle beloften waren aan Isaac verbonden. En daarom wist Abraham door het geloof, dat al moest hij zijn zoon offeren, dat God
die geslachten zonder levend zou maken. Maar God kon zijn belofte niet teniet doen. Kijk gemeente, daarom staat hier nadrukkelijk, dat is het koninkrijk der hemelen. Dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, den wil en het vermogen hebt. Nou had hij de wil en het vermogen, dat toen Abraham het mes in zijn zoon zou zetten. Abraham, Abraham, stop, ziet u ben ik. Nu hebben we gezien, klinkt als een halleluja van de Heer. Nu hebben we gezien dat het enige wat je me lief en dierbaar was, dat je me dat niet onthouden hebt. Dan zal ik je veel meer geven. En Job, en zijn diepste beproevingen, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren, zij geloof in de geestelijke overwinning van het koninkrijk der hemelen. Misschien hebben we erbij geweest die man voor gek verklaard hebben. Al zijn bezittingen kwijt, al zijn kinderen dood en nog roemen in de Heer. Ja, ja, gemeente. Kijk, dat is nou wat hier staat. Het koninkrijk der hemel. We zijn het koninkrijk der hel verklaard, waar Gods kinderen mee te doen krijgen. Maar nou het koninkrijk der hemelen. En dat is het koninkrijk waar zij onderdanen van zijn. En omdat ze daar onderdanen van zijn, krijgen ze te doen met de wil des konings en met het vermogen des konings. En wat nou de koning niet wil, dat gebeurt niet. En wat de koning wel wil, dat gebeurt wel. U weet allen, die mijn vrouw nabij gekend hebben, dat het haar harte wens en haar wil was om weer beter te worden. Dat is heel begrijpelijk en heel menselijk. Maar de koning der kerk had een andere wil. En die zegt, nee kind, ik wil je niet langer meer in dit meezeg der ellende hebben. Ik doe het anders. En dan geef ik evengoed op drie punten je zin. Krijg je hartewens, krijg je van me. Ik zal je inderdaad een godverheerlijkend ziekbed geven. Zal je op de Sabbat wegnemen en zal je in het graf der vaderen neer laten liggen. Kijk, dat is nou de Heer, dat is nou die wil. Kijk, als je een lid bent, een onderdaan van het koninkrijk der hemelen, dan beslist een drie-enige God over je leven. Dan valt er niet meer te beslissen. Ik heb meer dan eens gezegd dat David de Heer een huis wilde bouwen. Nee, zegt de koning, dat is mijn wil niet. Ik heb het in mijn bestek, heb ik het anders bepaald. Dat zal Salomo doen. Maar jij niet. O gemeente, ken je daar wat van? Van dat koninkrijk der hemelen. Dat de Heer zegt, nou kijk er eens, alsjeblieft, dit is mijn wil. En dan gaat jou een, gaat er aan. De wil en het vermogen hebt, inderdaad. Want die heeft niet alleen de wil, maar ook het vermogen. Om inderdaad het koninkrijk der hemelen staande te houden, ook in het harte van zere kinderen. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Kijk, Gods naam. En luister gemeente. Daar kun je nou de ware Sionieten aan kennen. Wat ja. De ware Sionieten. Dat ze tijden en ogenblikken in hun leven hebben. Dat het gaat om de verheerlijking van Gods naam. Want toen onze vrouw en moeder zag dat ze Gods naam niet kon verheerlijken door beter te worden. Toen ze toen zag dat ze moest sterven, toen zegt ze, och Heer, dat ik dan uw naam nog mag verheerlijken op mijn sterfbed. Ach gemeente, ken je daar wat van? Ondanks al je verdoemelijk vlees en wereld dat je binnenin je zit. Binnenin dat tegen God invloed. En dat toch dat nieuwe deel. Dat God erin gelegd heeft. Dat haakt naar de verheerlijking. Van Hosna. Ratel. Daar gaat het om. Om de verheerlijking van Gods naam. O Heere. Dat ik uw naam. Dat ik die mag verheerlijken. En daarom staat hier ook. Niet wij. Maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. En dan komt het besluit van dit gebed. Wat beduidt het woordeken amen? Dat wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Nou, dat is ook wat. Elk gebed dat we doen, zeggen we amen. En dat zal waar en zeker zijn. Luister. Wanneer we bidden, zonder geloof, en we zeggen amen, dan zeggen we amen op ons ongeloof. Weet u dat? Zeggen we absoluut amen op ons ongeloof. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloonde die hem zoekt. Staat in Hebreeën 12. Zesde vers. Dus gemeente, wanneer wij ongeloven bidden en we zeggen amen, dan zeggen we amen dat ons ongeloof waar en zeker is. Want we bidden maar we geloven meteen, God geeft het toch niet. Oh, dan lag gerust op. Als je iets van God gaat begeren, het zij op de knieën of in de verzuchtingen, en er zit in uw hart, maar de Heere geeft het toch niet, stop meteen en zeg daar geen amen. Zeg daar geen amen, alsjeblieft niet. Want dan zeg je amen op uw ongelovige gebed. En dan verhoort de Heere niet, omdat het met het ongeloof gemengd is. En dan worden we nog kwaad dat God niet verhoort en we zeggen amen op ons ongelovige gebed. Dat zal waar en zeker zijn. Waar en zeker zijn. Dus, want ik heb immers in mijn hart, de Heere geeft het me toch niet en de Heere verhoort dat niet. En ik zeg er amen op, dan zeg ik waar en zeker op mijn ongeloof. Zit de leren het onder, wij zijn vanavond of niet voor die? Ik hoop voor wel, voor mij tenminste wel. Zit de leren onder, wij zijn of niet? Dan zeg je amen op je ongeloof gebed. Dus zodra als je in het gebed gaat, met het ongeloof in je ziel, zeg er alsjeblieft geen amen. Want dan bekrachtig je ongeloof. Want hier staat nadrukkelijk dit. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel. En wij willen er altijd maar gevoel van hebben. Gemeente, laat ik je vertellen dat mijn gevoelige bidden door God menigmaal vertorend veroordeeld is geworden. En dat ik dacht, jongen, wat heb ik nou niet gebeden? En wat ging dat dan lekker, want ik had er gevoel van. Maar ik heb dit in mijn leven geleerd. Dat het ongevoelige gebed door God verhoord is. Want we wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Want zodra als ik in mijn hart zekerheid wil hebben. Gevoel van zekerheid. Dat God mijn gebed zal verhoren, laat ik dan stoppen met bidden. Want dat zal in de vrucht blijken of God ons verhoord heeft. En luister nou eens, gemeente. Luister nou eens. Er staat in de Bijbel. Eerst roepen, zal ik antwoorden. En nou komt het hele monster. En die zegt, wat jij met je bidden? Je hebt al zoveel malen aan dit gebeden en je hebt het niet gekregen. En er staat in de Bijbel, eerst roepen, zal ik antwoorden. Dan komt hij met de Bijbel. Hier zo, eerst roepen zal ik antwoorden. En hoeveel jaren roept jij al niet? En het blijft allemaal maar hetzelfde. Kijk, gebeente, luister eens even. Daar waar de nood het hoogste is, daar grijpt God direct in. En waar het niet nodig is, daar grijpt God niet in. Want God regelt ons leven. Hij heeft de wil en het vermogen, hebben we er net gezien. Die regelt ons leven. Ik en u regelen ons leven niet. Als we tenminste wat van mijn heren zijn, dan regelt hij alles. En dat moeten we nog net leren. Kijk, en daarom dat mijn gebed van God verhoord is, zekerder verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En we willen maar gevoelsgebeden. Ik ook. Meer gevoel dat ik ervan heb, hoe liefelijker dat is. Maar God moet er niks van hebben. Want kijk, gemeente, een gebed kan in de verzuchtingen liggen. Zo in de verzuchtingen, hè, dat we soms helemaal weg zijn. Helemaal weg. dat we soms helemaal niet meer weten wat hebben gebeden. Maar het is opgegaan naar de hemel. En daarom wilt u dit lerend onderwijs nou ter harte nemen met dat woordeken aan. Dus, ik heb er altijd geen gevoel van nodig dat God mijn gebed zal verhoren. Ik heb altijd geen gevoel van nodig. Maar ik moet in de vrucht letten. Dan is het zo. Hoeveel verzoeken door kinderen niet aan vader, die vader niet toestaat. Daar heeft hij toch zijn redenen voor. En dan heeft een kind niet het recht om aan zijn vader de redenen te vragen waarom hij een verzoek weigert. Weet je dat? Ik weet wel, het is allemaal ontwricht in onze dagen, want de kindertjes zijn baas, de vader hebben niks meer te vertellen. Er is natuurlijk ook veel aan eigen schuld. Maar ik wilde dit nog maar zeggen, en zo is het met de Heer precies zo. Als wij de hemelse vader iets vragen, en hij wil ons dat niet geven, moeten wij hem geen rekenschap en verantwoording afvragen waarom dat hij dat niet geven wil. Want rekenschap en verantwoording afvragen, dat is enkel verdorven vlees. Verdorven vlees. Dat eist en dat vraagt rekenschap van God. Waarom heb je mijn gebed niet verhoord? Waarom heb je dit gemeente? Het recht te bidden staat altijd nog in het teken van de tollenaar, hoor. O God, wees me zondaar genadig. Kijk, dan heb ik geen rechten meer. Dan heb ik geen rechten meer. Heb ik absoluut geen rechten meer. En zou God dan iets geven, dan zijn we zo intens dankbaar. O God, dat je dit aan zo'n monster, aan zo'n goddeloze vijand, die altijd tegen je inlegt, dat je dat nog toch geven wilt. Ik kan het niet begrijpen, ik kan het niet begrijpen. Maar de Farizeeën eisen. Nou, geweten, onderzoek je nou. Bij de Farizeeën regen met of de tollenaar. Farizeeën eisen. De tollenaar zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Net precies alles, gemeente. En als je daar dan amen op mag zeggen, dan verhoort God dat gebed. Inbind, bidende en dankende ogenpriester van alle geweten, welke buiten de ogenpriester omgaat, worden niet verhoord. Denk erom, want er is een ogenpriester aan vaders rechterhand. Luister. Elkaar gaat kerk niet meer beten, hij gaat beten. Het gebed gaat door. Het gebed gaat door, gemeente. Al kunnen wij soms door de grootste smarten geen zucht meer slaken. Al is het dat het leed zo groot wordt dat we er overstelpt worden. Zijn gebed gaat eeuwig door. Wilt u dat in het oog houden? Dat het nog helemaal niet van u en mijn gebed afhangt. Maar alles van hem. Zijn gebed gaat door. Al kan ik niet meer bidden. Al ben ik een eind gekomen met al mijn bidden. Zijn gebed gaat altijd door. Nou, hoor ik er eentje zeggen. Dat geloof ik niet altijd. Nou, daar ga je alleen je eigen maar mee. Maar ik heb verleden weer gezegd. Dan gaat de Heer rustig aan door. Of wij het geloven of dat we niet geloven. Alleen met dit verschil. Als we het geloven hebben we de zoete vrucht aan. En als we het niet geloven, hebben we een bittere vrucht aan. Daar wil ik er wel bij zeggen, hoor. Als we geloven dat de biddende en dankende ogenpriester doorgaat, hè, dan hebben we er een vrucht aan. En als we het niet geloven, hebben we er geen vruchten van. Daarom is het wel nodig dat zaligmakende geloof, dat de hemelse biddende en dankende ogenpriester altijd doorgaat en dat de gouden viool vol van het reukwerk van de gebeden der heiligen steeds voor zijn aangezicht komen. O gemeente, als dan een viool bespeeld wordt, niet waar, dan komen er van die zoete klanken uit naar de wil van degene die daarop speelt. En zo is het ook met die gouden viool vol van het reukwerk van de gebeden der heiligen. Zodra die bespeeld worden, dan komen ze voor het aangezicht van die eeuwige biddende en dankende hoge priester. En die worden gebracht voor het aangezicht des vaders. O mensen, daar is zo'n zoete verbinding tussen de drie enige God en zijn volk hier op aarde, ondanks dat zij in de hemel zijn, ondanks dat hele machten bezig zijn om ze uit te roeien en weg te doen en te verderven van deze aarde. Want de hele machten dulden Gods kerk nog geen twee voeten grond. En dan gaat die eeuwige bidden en dankende hoge priester gaat door. En zodra als dan dat reukwerk van de gebeden der heiligen voor zijn aangezicht afkomen, daar gaat hij aan weg. Want Elia, die gebeden die hij gedaan had, vanwege die goddeloze Ahab en vanwege die goddeloze Izebel, toen die in de hemel was, kwamen uit dat gouden viool, kwamen zijn gebeden, zijn gebeden, die hij hier op aarde gebeden had. Dat was hij zelf al in de hemel. Maar waarom? Het oordeel werd aan Ahab en aan zijn huis en aan Izebel voltrokken. O gemeente, en zo gebeurt het wel eens, dat Gods kinderen in de hemel zijn en dat God later met hun vijanden af gaat rekenen. Ja, want dat ogenpriestelijk gebed gaat door. En die gouden viool, vol van het reukwerk van de gebeden der heiligen, gaat ook door. Want al die gebeden der heiligen, als ze naar omhoog gaan, ze worden verzoend in dat lieve bloed van de Heer Jezus. En dan worden ze opgeborgen. In die gouden viool, bedenk dat, volk. En dan mag jij denken, en dan mag de duivel zeggen, God hoort je niet, en God wil je niet verhoren, want het hele weg weet wat als ze daar bewaard worden, kan hij nooit meer aankomen. Hij kan je hier het gebed opnemen, en hij kan je hier het leven vergallen, maar wat eenmaal opgenomen is, dat gebed, in die zoete gouden viool van het reukwerk, van de gebeden der heiligen, moeten de hele machten voor eeuwig afleggen. Daar moet hij buiten blijven. En daarom tergt hij en pest hij Gods kerk hier op aarde. Zolang als ik kan, maar hij is vergaan. Omdat hij daar buiten moet blijven. Buiten, dan is hij voor eeuwig, is hij daar buiten gezet. O gemeente. En als dan die gebeden van dat reukwerk van de heiligen voor zeer een aangezicht komen. En de allerheiligste engelen zeggen dan amen. Dan kon het niet anders. Toen moest Ahab vallen. Toen moest hij zeven vallen. Toen moest hij zijn 70 zonen dragen. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Denk er dan, gemeente, dat gaat helemaal. En daarom mag de hel hier zitten te poetsen. En hier zitten te drukken. Ja, maar jouw gebed komt vast niet hoger dan de zolder. Hij weet dat hij daar vanaf moet blijven. Als die zoete gebeden in de nood geboren. En de nood eruit geperst, daarin dat gouden viool van dat reukwerk van de gebeden der heiligen bewaard wordt. Omdat die allerliefste bidende en dankende ogenpriester zelfs daar verzoening over gedaan heeft. En dat hij een koning en dat hij een bruidegom is. Gemeente, jongens en meisjes, zo je die koning nog niet kent, wordt het wel haastig tijd om hem te leren kennen. Want als je hem niet leren kennen, zult je onherroepelijk straks de hel toevallen. Want die ben je toegevallen in het paradijs, maar dan zul je het voor eeuwig gewaar worden en is het te laat. De koning der kerk die zegt nog, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En daarom zegt die koning der kerk vanavond nog, als er nog mensen zijn met een tollenaarsgebed die niet verder kunnen komen dan het, o God, wees mijn zondaar genadig, bedenk dan dat die hoge priester gewillig is om dat gebed over te nemen, om het te verzoenen, of direct te verhoren, of op de bergen, in de gouden viool van het reukwerk van de gebeden der heiligen. Amen. Ach, lieve koning, wat heeft u toch bewogen om ons zo zoetelijk en zo liefelijk te willen onderwijzen in de dingen van het koninkrijk en van dat allervolmaakste gebed dat u zelf ingesteld hebt om te bidden. Wilt u dan uit vrije, soevereine genade achtervolgende prediking met uw onmisbare en heilige geest, opdat het zijn vruchten nog mogen afwerpen ter bekering, tot vertroosting, tot bemoediging, tot bestraffing of tot verbreking, net
wat u weet dat van noden is. Wil ook genadiglijk verzoening doen over alles wat ons aangekleefd heeft in het spreken en in het horen. Wilt u gedenken, heren, aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wil u gedenken aan weduwen en aan wezen. Wil u gedenken, heren, aan allen die in gevangenissen kwijnen. Laat een gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd die omringd van doodsgevaren. Op uw hulp de smekende ogen staren. Wil weer met ons gaan als we deze plaats zullen verlaten. Beveilig en bewaar nog op en over de wegen. Wil gij bovenal, heren, in de week die voor ons ligt. Nog zelf in de naprediker zijn van het woord. Opdat het niet in één keer weg komt te zakken. Maar dat het nog met de reine dieren herkoud mogen worden. Want heren, wij hebben er geen besef van. Dat iedere zondag als we bij elkaar komen. Dat we dan een week ouder zijn. Een week dichter naar onze eeuwigheidsbestemming. Als zij naar de eeuwige rampzaligheid. Of als zij naar de eeuwige zaligheid. Och, eeuwige biddende en dankende hoge priester, ach, zie ons aan in uw eeuwige gerechtigheid. Amen. En dan gaan we deze prediking besluiten, gemeente, met het zingen van Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof en vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen, amen. Het 11e vers van Psalm 72. Zenen in vrede ontvangende de zegen der zieren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij en blijven met u allen. Amen.